Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruif, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruif. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit de geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
12 afleveringen, 12 provincies. Een reis langs bekende en minder bekende onderwerpen. Want zeg eens eerlijk, hoeveel weet jij van de provincies waar je niet vandaan komt? En nog eerlijker, hoeveel weet je van de provincie waar je wel vandaan komt? Een belangrijke vraag, want de Provinciale Statenverkiezingen komen eraan. Goede reden voor een bliksembezoek langs alle Nederlandse provincies. Nu geldt ons credo nog meer dan ooit. We zijn nooit volledig, maar wel origineel. Geen experts, wel liefhebbers. Welkom bij de provinciespecials van de Grote Podcastlas.
Ja, mooi, du bist aan het luisteren naar de Grote Podcastlaas. En vandoor ga je over de schierste provincie van Nederland. En dat is Grun. En boerom ga je niks boven Grun. Nou, zakt je vertel. We hebben de holle griezen, we hebben messen Grun. En prachtige groene velden, zo ver als kiekenkist. We hebben dreuge worst, grunnige kauk en natuurlijk naaienbouw. En nog veel en veel meer. Mos maar gewoon en mol komen kieken. En ik kom ze van zo wachten. Veel plezier met deze aflevering en de groeten van Tammo.
Nee, groeten van Hammo.
Ja, dit wordt wel genieten, jongens.
Wat heerlijk. Ik heb wel zin in deze aflevering. Ja. Ja, wat else is nieuw, maar...
Ik zei in Drenthe dat mijn vriendin uit Drenthe komt. Hè. Dat is de / Groningen. Ook al een tijdje in de stad gewoond. En zij vraagt gewoon ook af en toe van... Joh, stuur me dit bestandje even, want ik wil er gewoon naar kunnen luisteren op de momenten die ik zelf uitzoek. Dus zet hem gewoon een paar keer per dag, zet ze hem aan.
Snap ik. Ja.
Hey jongens, Groningen.
Groningen. Wat hebben we met de provincie Groningen? Toch niet zo heel vaak geweest eigenlijk.
Nee, ik ook niet, per se.
Misschien wel mijn minst bezochte provincie.
Ja?
Nou, bij mij is dat denk ik toch Zeeland. Okay. Maar ja, Groningen, de provincie ben ik niet veel geweest. De stad wel, des te meer. Mm-hmm. Ik ben echt nog nooit in het oosten of in het noordoosten of in het noorden van Groningen geweest.
Niet naar Delfzijl en zo?
Nee, Eemshaven, dat soort plekken, nee.
Hetzelfde een beetje. Ik kwam wel vaak in Groningen onderweg naar Schiermonnikoog dus. En nou ja, als je met een Groningse gaat, dan kom je er ook wel vaak. Maar ja, ik hou wel echt van die stad.
Ja, ik ken de stad dus eigenlijk niet zo heel goed. Ik ben wel een paar keer juist weer buiten de stad Groningen geweest. Ik heb een oom wonen daar op het platteland.
Jij hebt echt familie overal, hè?
Ja, die familie die is wijdverspreid. Maar maar de stad Groningen ken ik ook gewoon eigenlijk niet zo goed.
Nee, nou ja, we gaan dus ook heel veel over het Ommeland hebben. Dus wees niet bang. We doen de hele provincie vandaag. Maar eerst hebben we weer een heel leger vrienden van de show te benoemen.
Ja, klopt ja. We beginnen bij Joshua Vollebrecht, Heike Westerveld, Tim Kooijmans, Jonathan Piren, Michel D., Isa... Beppi, Luc Maaskant, Janet Ippel, Maarten, Rickert, nog een Maarten, Martijn.
En Bouke Vellinga, Thomas K., Lex, Margreet, Daniel, Rutger Alma, Maarten, Willem, Rob, Elvira Hogekerk, Bram van Vliet.
En Linda en Roy, CC Kneubel, Margriet, Wolf Brinkman, Adriaan Nering-Beugel, Sjoukje, Elte en Mitch Spelten. En dan hebben we ook nog Morris ten Bergen. Want dat is wel een mooi verhaal. Morris is vriend van de show geworden. Hij is 10 en hij is groot fan. Dus ik ben ook even heel benieuwd Wat zijn onze jongste en oudste luisteraars? Daar ben ik echt wel benieuwd naar. Maar hij is vriend van de show geworden omdat hij dan had gehoord dat je dan altijd genoemd werd in de aflevering. Dus Morris, bij deze. Welkom als vriend van de show.
Ja, en met jou erbij zijn we nu een legertje van wel 325 vrienden van de show. Wow, yo. Ik ben echt trots op jullie. Het is heel fijn dat alle pijn en moeite die wij hier nog steeds in onze vrije tijd instoppen ook echt door jullie wordt gezien en gevoeld. Dat voelt echt heel goed. Dankjewel.
Precies. Heel erg bedankt. En dan hebben we nog een paar losse donaties die we even noemen. Tobias, Ayot, Yasha Pen, Marleen en Papatja.
Ook heel erg bedankt.
Zullen we beginnen?
Is goed, graag.
Jongens, de ligging van Groningen. Ja, eigenlijk is dit gewoon het noordoosten van Nederland. Grenst aan Friesland in het westen en aan Drenthe in het zuiden. En in het oosten aan Duitsland natuurlijk. Ja. En ze hebben even een paar mooie records, want het oostelijkste stukje Nederland ligt er. Bij Bad Nieuweschans. En ik verdenk ze er ook gewoon van dat ze daar een heel klein uitstulpuntje Nederland hebben gemaakt. Speciaal voor dit record. Moet je maar even kijken op Google Maps. Een heel klein stukje.
Puntje,
en daar hebben ze precies dat plaatsje Bad Nieuweschans neergelegd. Ook het noordelijkste puntje Nederland ligt daar. Dus ofwel Rottumerplaat, ofwel de Noordkaap van Nederland. Dus net of je de eilanden mee wil rekenen of niet.
Dus either way hebben ze die eilanden, telt ook bij
Groningen. Ja, alleen als je gaat kijken naar de bewoonde plek, dan is het gewoon Schiermonnikoog.
Ja.
Maar goed. In ieder geval, oppervlakte, 8e provincie van Nederland. Dus kleiner dan Drenthe.
Ja,
ook even mooi om te noteren. Aantal inwoners, bijna 600.000. En de hoofdstad natuurlijk, Groningen stad. Daarmee ook de grootste drie steden, Groningen zelf. Met 190.000 inwoners. En de volgende is Hoge Zand met 21.000.
Wow,
dus dat is een groot verschil. Ja. En dan hebben we daarna alleen nog Veendam. Dat is de top drie. De grootste gemeente is het Hoge Land.
Mm.
Ook zo'n samen...
Fusiegemeente.
Precies, een samenvoeging van Bedum, Uithuizen en Winsum. Nou, die zijn tegenwoordig gaan door het leven als het Hoge Land. Kleinste gemeente, Pekela. Zowel oud als nieuw Pekela ligt daarin.
Toch nog de kleinste gemeente.
Samen toch nog de kleinste gemeente, ja. Het College van Gedeputeerde Staten sinds 2019 is ook wel weer een bond gezelschap. GroenLinks, PvdA, ChristenUnie, VVD, CDA, D66.
Oké, breed.
Ja, en de vlag. In het midden heb je een wit kruis met daarin weer een groen kruis. En de hoeken die je dan overhoudt zijn linksboven en rechtsonder rood. En linksonder en rechtsboven blauw.
Ja. Mooie vlag.
Herkenbaar.
Echt ja, kijk meteen ook even naar jou, Huug.
Nee, ik ben fan.
Je bent fan.
Mooi. Ja, je bent sowieso wel fan, denk ik, van al deze vlaggen, toch?
Sinds Noord-Holland.
Zeker niet van alle Nederlandse provincies.
Nee, groen en rood.
Misschien wel de helft helemaal niet. Maar deze wel.
Vast rubriekje van maken. Mooi. Ja. Nou, meteen de bevolking even pakken. Groningen is natuurlijk de provincie van de Groningers. En zowel stad als provincie hebben het dan natuurlijk over. Groningen staat wel vrij hoog op de lijst van hoe trots men al is in die op de provincie. Dat zagen we in Friesland. Dat zien we in Groningen dus ook heel erg. Dus in tegenstelling tot andere provincies is de Groningse in de identiteit wel eentje waar de meeste inwoners wel iets bij voelen. Dus ik ben even gaan kijken, waar zijn mensen dan trots op? En dan ga ik even beginnen met een voice memo die we hebben gekregen van ook de persoon die ons intro stukje heeft ingesproken. Dat heeft hij gedaan onder zijn alter ego TikTok Tammo, grootheid in het noorden. Maar hij heet in wezen gewoon Johannes Peetma, ook een mede podcaster. Dus hij maakt zelf ook de top alles. Gaat over bepalen wie je beste vriend is. Hoe bepaal je nou wie er tegenwoordig nog een held is. Al dat soort dingen.
Oh, ja.
Hij noemt zichzelf ook onder zijn alter ego TikTok Tammo. Noemt hij zichzelf een grunfluencer. Ja. Vind ik dan ook mooi.
Leuk.
We gaan even horen wat wat hem trots maakt als Groninger.
Ja, mooi. Johannes hier. Als jij mij vraagt wat betekent het voor jou om Groninger te zijn. Dan is dat toch dat je binnen een mum van tijd altijd de rust kan opzoeken. Ik heb een tijdje in Groningen stad gewoond. En ook al was je daar in het centrum, je kunt op je fiets springen en ja, dan gaat een kwartier maximaal fietsen en je bent al op het platteland. Je zit al tussen de weilanden, dus het is altijd binnen handbereik. En ik ben zelf opgegroeid in Midwolda, dat is een dorpje in Oost-Groningen. En daarachter heb je de polders en daar zijn zelfs plekken waar je zo ver kan kijken dat je eigenlijk alleen maar de horizon ziet. Dus af en toe een boerderij of een boom, maar je kunt eindeloos kijken. En er is zoveel ruimte. Volgens mij vind je dat bijna nergens in Nederland op die manier.
Nou, in ieder geval die wijdheid van het landschap dus. Verder, met afstand staat Groningen op nummer 1 als het gaat om trots op de nuchterheid van de bevolking. Ja. Ook wel mooi, hè? Ja.
De nuchtere Groningers. Wat best wel een titel is die waar hard om gestreden wordt, hoor, ja, in Nederland. Want ja. De stug en nuchter zijn toch wel, bijvoeglijk naamwoorden, die provincialen heel sterk aan zich.
Zeker in het noorden en in het oosten van Nederland wel, maar bijvoorbeeld in Limburg Zeeland en Zuid-Brabant of Noord-Brabant zie je dat is weer helemaal niet
terug. In Zeeland wel. In Zeeland heb je altijd die nuchtere. Of dus,
Wat ik wel een mooie link vond tussen de stad Groningen en de stad Utrecht. En dus ook de provincie Utrecht en Groningen, zijn dat het dus allebei provincies zijn waarvan de hoofdstad dezelfde naam draagt. En dat zijn dus ook net de provincies die het trotst zijn op hun hoofdstad. Dus dat is een mooie link.
Oh ja.
Dus alles komt een beetje samen in de grote hoofdstad en mensen voelen zich ook verbonden met de stad. Ook daar gaan we weer even luisteren naar wat Johannes voor ons te zeggen heeft.
De relatie tussen stad en Ommeland is naar mijn weten gewoon helemaal prima. Ik bedoel, er zit niet voor niets in het volkslied de volgende zin. Een pronkje wijl in golden raad is grun stad en Ommeland. Dat betekent een pronkje wijl in gouden rand is Groningen stad en Ommeland. Veel mensen werken ook in de stad en als er dingen gekocht moeten worden die alleen in grote steden kunt kopen, dan zegt men wie gewoon even nog stad. Want zo noemen mensen het. Groningen stad of dan nog korter stad. FC Groningen is natuurlijk ook gevestigd in stad. En de hele provincie, stad en Ommeland, komt in het weekend samen om daar de wedstrijden te kijken. En er zullen altijd wel mensen zijn van het platteland die liever niet naar stad gaan. Maar vaak hoor je dat de Leeuwarders zich niet identificeren met de rest van de provincie Friesland. Maar daarvan is in Groningen, naar mijn weten, absoluut geen sprake.
Ja, die hele provincie staat achter de stad. Dat
vind ik echt mooi.
Vaker. Ja, ik heb Arjen Robben natuurlijk, bekende.
Die heb je even gesproken voor een audioboek.
Voor de podcast, een goede vriend van me. Maar die heeft ook zoiets ooit een keer uitgesproken. Die zei van ja, ik heb me altijd heel gesteund gevoeld door de hele provincie. In tegenstelling tot inderdaad wat je in Friesland hebt, is dat je Leeuwarden en de rest van de provincie is heel erg uit elkaar gedreven of zo.
Cambuur supporters en de anti-Friezen.
Ja, dat heb je dus in Groningen absoluut niet. Nee. Nou, dat is wel mooi. Ik had even mijn vriendin nog gevraagd van wat maakt haar nou echt trots als Groninger. En ze zei, ik moet meteen denken aan de herfst, waarin je als de wind de goede kant op staat, dat je meteen de geur van de suikerbietenfabriek ruikt. Ah, dus dat je meteen zo'n soort van weeige geur die dan de hele stad in beslag neemt. En dat je dan meteen ook denkt van oké, dat is precies die geur die ik mis als ik even een tijdje niet in Groningen ben.
Ja, precies. Mooi. Dat heb ik sinds ik niet meer in Utrechtstad woon.
Ja, de geur van de Douwe Egberts-fabriek.
Nou, dan jongens, verder gaan we even terug naar de geschiedenis. En als je het over trots hebt, nog een mooi stukje. We gaan even terug naar 1672. Kennen we als?
Het verschrikkelijkste jaar van de Nederlandse geschiedenis?
Ja, het rampjaar.
Rampjaar.
En weten jullie welk gezegde erbij hoort?
Ja, shit. Volgens de mensen waren we verloren. Nou, zoiets. Ik weet niet precies hoe die gaat. De mensen, politiek en de...
Ik geef je met hangen en wurgen 5,5. Nee, de regering was radeloos. Het volk was redeloos.
En het land
was reddeloos.
Ja.
Nou, het zat zo. De Republiek, hè, dus de noordelijke Nederlanden, die raakte verwikkeld in twee oorlogen tegelijk. Met de Engelsen op zee en met de Fransen op land. Lodewijk XIV die wilde de natuurlijke grenzen heel erg behouden. Of die wilde eigenlijk natuurlijke grenzen voor zijn rijk. En hij vond de Rijn wel wat als noordgrens. Maar toen moest hij dus nog wel een stukje naar het noorden. Nou, belangrijk om te weten, hè, we hebben bij Noord-Brabant gehad over de zuidelijke Nederlanden. Die stonden toen nog onder invloed van Spanje. Dat was een overblijfsel dus uit de 80-jarige oorlog. Uit de vrede van Münster, die oorlog beëindigde.
Ja.
Nou, dus wat deden die Fransen? Ze gingen om de zuidelijke Nederlanden heen. Dus ze gingen aanvallen vanuit het oosten. Met hulp van de bisdommen Keulen en Münster. En die van Münster, die werd aangevoerd door Christoph Bernhard von Galen. Zij wilden dus van het oosten en het noorden een deel maken, zeg maar. Mm-hmm. Dus ze trokken daar naar binnen. Dat noemen we de Tweede Münsterse Oorlog.
Oh, nou, woord van gehoord.
Ik ook niet.
En wat maakt dit nou voor Groningen? Dat is wel mooi. Ze boekte op zich wel successen die kant op. Maar bijvoorbeeld een vestingstad Bourtange kregen ze niet in handen. En ook Groningen zou moeilijk worden. Want de stad was goed voorbereid. Had een hele brede gracht aangelegd. En ook stadswallen, die kun je nu nog zien bijvoorbeeld in Noorderplantsoen in Groningenstad.
Mm-hmm.
En die verdediging die was strategisch, was hij er echt eentje uit het boekje. Dus hoofdpersoon daarvan was Karel Rabenhaupt. Die was niet bang om een groot deel van het Ommeland van de stad Groningen onder water te zetten. Hebben we die tactiek weer?
Ja, dat is echt een echt...
beetje een handelsmerk geworden van Nederland.
Ja, een blauwe lijn door de geschiedenis.
Ja, mooi, mooi gezegd. En voor als je dacht dat je de naam van die aanvallen die ik net noemde wel kon vergeten, doe maar niet. Nog maar een keer. Korte versie nu, Bernhard van Galen. Zijn ze ook wel bommenberend gaan noemen. Okay. Omdat hij bijna een maand lang de stad Groningen bleef bestoken met kanonskogels en brandbommen. Maar die stad dus, die verdedigt zich zo goed dat ze Groningen niet in handen krijgen.
Hey, maar even, hè? Lodewijk de 14e, die heeft niet zo goed opgelet bij aardrijkskundeles. Want als je de Rijn als noordgrens van je rijk wil, dan hoef je de Groningen helemaal niet aan te vallen.
Ja, goed punt. Ja. Maar hij ging dus ietsje noordelijker, ging hij er omheen, denk ik dan. Ja, okay. Om in ieder geval dat stuk te veroveren, ja, om de zuidelijke Nederlanden in te sluiten. Nou, vanaf dan geldt wel een lichtpuntje in dat rampjaar. Er wordt wel gezegd, Groningen constant behoud van het land. Dus we hebben natuurlijk een rampjaar, maar daar zitten dus wel lichtpunten en dat gaat dus over de stad Groningen. En tot op de dag van vandaag is dit de grootste feestdag van stad en provincie Groningen.
Okay.
Dus elk jaar op 28 augustus is het feest op het Gronings ontzet. In de volksmond gewoon bommenberend.
Oké, ja, mooi. De minder bekende Leids ontzet variant.
Als we het hebben over fysieke geografie en economie in Groningen, dan denk je natuurlijk maar aan één ding. Gaswinning.
Gas, ja.
Maar eerst even, hoe is dat gas nou eigenlijk in de Groningse bodem gekomen? Hoe is dat ontstaan? Aardgas ontstaat meestal uit afgestorven organisch materiaal dat zich op de zeebodem ophoopt, net als aardolie. Lil, jij hebt dat geloof ik eerder uitgelegd bij een eerdere aflevering.
Ja. Goeie vraag. Ik heb het uitgelegd.
Ik wist echt niet meer welke. Maar nee. Goed, het gas in Groningen is op een andere manier ontstaan. Dat is namelijk gebeurd door organisch materiaal in een moerasgebied, dus op land. Tijdens een periode die we het carboon noemen, dat is ongeveer 300 miljoen jaar geleden, lag Nederland rond de Evenaar in een tropisch klimaat. Dus het was er heel warm, heel nat. En het afgestorven organisch materiaal van planten en bomen stapelt zich op en belandt daardoor al heel snel onder de grondwaterspiegel. Mm-hmm. Nou, dan ontstaat veen, zoals we dat in Drenthe hebben gezien bijvoorbeeld. En als de druk en temperatuur toenemen van lagen die er bovenop komen, ontstaat na verloop van tijd steenkool. In heel Nederland ligt daarom een dik pakket steenkool onder de grond. Op de meeste plekken ligt er zoveel sediment bovenop intussen dat je er niet goed bij kan. Dat die steenkool zo diep ligt dat je het niet echt kan winnen.
Ja.
De enige plek waar dat wel kan is...
In Limburg.
Limburg, ja. Maar bij de vorming van steenkool ontstaat ook wat aardgas. En dat aardgas, dat is lichter. Dat probeert zich een weg omhoog te zoeken door het gesteente. En als er direct boven de laag met steenkool een poreuze laag gesteente zit, bijvoorbeeld zandsteen, en daarboven weer een laag gesteente waar het juist niet doorheen kan, dan blijft het aardgas daaronder gevangen zitten in het zandsteen.
In een soort bel.
In een soort bel. En als die lagen zich dan zodanig plooien dat de onderlatende laag bovenop een bol dakje vormt, dan krijg je daaronder een mooi aardgasveld. En dat is precies wat er onder de bodem in Groningen is gebeurd. Dus op zo'n 3 kilometer diepte, net boven die steenkoollaag, zit in een zandsteenlaag verpakt het grootste aardgasveld van Europa. Het is dus echt een enorm aardgasveld. En in tegenstelling tot steenkool kun je gas best wel makkelijk winnen vanaf die diepte. Want je hoeft maar te boren en het komt er door de druk eigenlijk vanzelf uit.
Ja.
Aardgas zit dus op dezelfde manier in de grond als grondwater. Dus niet in één grote holte, maar in allemaal kleine ruimtetjes binnen een moedergesteente. Als je het je moeilijk kan voorstellen hoe dat kan, dan moet je een keer een droog stuk zandsteen in een bakje water leggen en kijken hoeveel belletjes er ontstaan. Dus die steen die voelt dan heel massief, maar intussen is hij toch zo poreus als een spons.
Okay, zo moet je dat een beetje zien. Ja, ja, ja. Mm-hmm.
Ik ga het nu even live voor jullie demonstreren.
Wat gebeurt er allemaal in deze afleveringen?
On record? Wow, ik had echt niet gedacht dat je erin zou slagen om dit zo helder te laten horen. Het werkt gewoon.
Ja, toch? Ja. Sorry luisteraars dat jullie het even zonder beeld moeten doen, maar goed. De omvang van het Groninger gasveld werd in 1960 geschat op ongeveer 60 miljard kuub gas. Dat is al best veel, maar 3 jaar later kwamen ze erachter dat het wel meer dan 1000 miljard kuub was.
Jezus.
En inmiddels wordt uitgegaan van een omvang van tegen de 3000 miljard kuub.
Jezus.
En we hebben ons er aardig te goed aan gedaan, want sinds de ontdekking hebben we ruim 2000 miljard kuub daarvan gewonnen. Binnen no time zijn we heel Nederland op gas gaan aansluiten en zijn we het gas ook gaan exporteren. Het Groningse gras bevat trouwens relatief veel stikstof, waardoor er in Nederlandse huizen sinds de jaren 60 speciale branders moesten worden toegepast. En dat is precies de reden waarom er nu in Zuidbroek in Groningen een stikstoffabriek wordt gebouwd, zodat we stikstof kunnen toevoegen aan gas dat we tegenwoordig steeds meer uit het buitenland importeren.
Oh.
Omdat het anders niet geschikt is voor onze branders.
Kun je dat niet gewoon uit de lucht trekken waar we dan het meeste last van hebben en dat alle boeren weer blij zijn? Dat werkt ongetwijfeld niet zo.
Eigenlijk, je moet die stikstof ergens vandaan trekken. Dat klopt.
Gat in de markt.
Ja, maar we hebben het onszelf niet makkelijk gemaakt hiermee.
Nee, zeker niet. Dus eigenlijk was dat Groningse gas iets te stikstofrijk, waardoor we het nu eigenlijk, nu hebben we alles erop ingericht. Dus moeten we buitenlands gas laten lijken op Gronings gas, zodat onze apparaten nog functioneren. Maar goed, die gaswinning, tot het moment dat we het nog op grote schaal deden, heeft ons land dus echt enorm rijk gemaakt. De verzorgingsstaat zoals we die nu kennen, hebben we echt kunnen inrichten dankzij de gasinkomsten. En die verzorgingsstaat was ook nodig, want de gaswinning had ook een keerzijde. Door de stijging van de welvaart won de Nederlandse gulden heel sterk in waarde ten opzichte van de landen waar we mee handelden. En dat was natuurlijk heel goed voor de import, maar voor de export heel slecht. Echt desastreus, want de concurrentiepositie gaat natuurlijk heel erg achteruit.
Al je producten worden duurder.
Precies. Dus de neergang van de industriële sector in Nederland, die is daardoor echt in een stroomversnelling geraakt. En het gevolg was heel veel werkloosheid. Dus het toenemende belang van de verzorgingsstaat en het kunnen financieren ervan ging eigenlijk hand in hand, had dezelfde oorzaak. En The Economist die heeft het principe wel bestempeld als de Dutch disease. Ja. Die term die ken je misschien wel. Dat wordt tegenwoordig op veel meer plekken in de wereld toegepast.
Ja, Venezuela met olie of bepaalde landen met diamanten bijvoorbeeld.
Ja. De Nederlandse overheid heeft ook niet, zoals bijvoorbeeld Noorwegen, de gasinkomsten in grote fondsen bewaard voor later.
Nee.
En er is meer kritiek op de gaswinning. Want het zorgde al snel voor bodemdaling en sinds de jaren 90 ook voor aardbevingen. Heel logisch, want als je gas uit die zandsteenlaag haalt, dan drukt het gewicht van de bovenliggende aarde die zandsteenlaag in elkaar.
Ja.
Als het geleidelijk gebeurt, dan is het vervelend. Als het schokkerig gebeurt, is het nog veel vervelender. En die aardbevingen die komen tientallen keren, soms meer dan 100 keer per jaar voor.
Ja.
Het zijn echt geen allesverwoestende aardbevingen, zoals we nu net in Turkije en Syrië hebben gezien. Maar ja, ze leiden wel tot schade aan huizen, dalende woningwaarden en natuurlijk heel veel veiligheidsgevoelens bij de inwoners.
Ja.
Die zich echt totaal in de steek gelaten voelen door de Nederlandse overheid. En de NAM, de Nederlandse aardoliemaatschappij, die de winning op zich neemt. De zwaarste aardbeving trouwens, die vond in 2012 plaats bij Huizingen. Had een zwaarte van 3,6 op de schaal van Richter. En,
maar dat is puur vanwege de, zeg maar,
puur gerelateerd aan de gaswinning.
Dus niet zoals in Limburg, want Limburg heb
je
nog wel eens.
Nee, Limburg heb je breuklijnen in de aarde. Ja. Die dus eigenlijk om die natuurlijke oorzaak.
Ja.
En die vinden ook dieper plaats. Dus die hebben langer de tijd om naar boven een soort van af te nemen in een soort van kreukelzone.
Ja.
En het feit dat ze zo ondiep gebeuren, dat maakte ook dat ze best wel gevaarlijk zijn.
Schadelijk, ja, klopt. Ja. Nou, en die laatste aardbeving, of die zwaarste van 3,6 uit 2012, die heeft de discussie over gaswinning wel aardig op scherp gezet.
Ja, want sindsdien is het ook wel een van de heetste hangijzers van de Nederlandse politiek geworden.
Ja.
Dus als je dacht, waar is mijn politiek hoofdstukje? Nou, die begint hier. Plak het er nog even wat achteraan. Sowieso is politiek natuurlijk altijd een afweging van belangen. Hè? En bijna nergens wordt dat in Nederland zo duidelijk als in deze kwestie. En je hebt het economische belang, dat we al decennia lang merken, versus het belang van de omwonenden.
Ja.
En dan heb ik het nog niet eens over de natuurschade die hierdoor doorkomt. Eigenlijk kun je het samenvatten tot twee kwesties die tegelijkertijd spelen. Eerst is, gaat die gaskraan dicht en op welke termijn? Tweede is voor de schade die er al is, die ook gewoon doorgaat als we ermee stoppen. Dat we het al even gezegd hebben. Ook als we er gewoon stoppen, dan blijven die aardbevingen nog wel na weeën, zeg maar.
Ja.
Dus die blijven nog wel doorgaan. Hoe gaan we die mensen compenseren? Dat is de tweede vraag.
Ja.
Nou, voor die eerste vraag, hè, van wanneer gaat die gaskraan dicht? Daarvan kan in ieder geval worden gezegd dat het afbouwen al in een vrij vergevorderd stadium is. Dus het hoogtepunt van het boren was in de jaren 70 en jaren 80. Toen is het een tijd minder geweest, met een kleine opleving in de jaren na de kredietcrisis. En nu is het tot een nulpunt gedaald. Dat moest ook wel, want er is natuurlijk veel meer maatschappelijke urgentie nu om zo snel mogelijk over te gaan tot sluiting.
Want er zijn ook steeds zwaardere bevingen die optreden. En tegenwoordig staat hij op een waakvlam om in noodsituaties nog te kunnen winnen. En die noodsituatie die diende zich precies nu afgelopen jaar aan.
Ja.
Met Oekraïne natuurlijk. Ja. Waarin wordt het natuurlijk wel steeds belangrijker dat geopolitiek steeds meer met energie te maken gaat hebben. Dus dat maakt het allemaal niet makkelijker.
Nee.
Er gingen ook wel stemmen op onder de Groningers om dan toch maar te blijven boren. 83% van de Groningers vindt ook dat we moeten stoppen met Russisch gas. Dus het is echt een duivels dilemma waar ze in zitten.
Ja, ja.
Nou, dan even dat tweede deel van die compensatie. Daar is de belangenafweging een stuk eenzijdiger. Veel partijen waren er al wel vroeg bij. Hè? Ook in combinatie met het streven naar minder afhankelijkheid van überhaupt fossiele brandstoffen. En andere, vooral rechtsere partijen, die zijn tegen wil en dank toch overstag gegaan. En bijna alle partijen vinden tegenwoordig dat we moeten stoppen met het Groningse gas.
Ja. Desalniettemin zijn er nog wel niet nader te noemen bedrijven die bijvoorbeeld laatst hebben geopperd om maar gewoon weer te starten met boren in bijvoorbeeld de Waddenzee.
Ja,
ja.
Ja, dan,
ja, ik net gek als je mij vraagt.
Daar wonen dan geen mensen, maar goed. Nee, maar goed, die compensatie die wordt dan wel weer bemoeilijkt door de onhandigheid van de Nederlandse bureaucratie. Dat werd begin vorig jaar wel duidelijk toen door de Rijksoverheid, de provincie en betrokken gemeenten subsidie beschikbaar werd gesteld aan huiseigenaren voor preventieve verbouwingen. Om de huizen beter uit te rusten tegen die schokken.
Ja.
Dus even een kleine rekensom. Het aantal mensen dat daarvoor in aanmerking kwam was 50.000 mensen. Het maximale bedrag was 10.000 euro per huis.
Mm-hmm.
Het totale pot met geld was 300 miljoen. Dus dan mis je dus 200 miljoen.
Ja.
Nou, en dan krijg je dus taferelen van een soort van loterij. Waarbij heel veel mensen gewoon urenlang in de rijen zijn gaan staan. Digitaal en fysiek. Om maar als eerste aan de beurt te komen.
Jeez,
ja. Dus uiteindelijk is daar ook lang niet iedereen mee geholpen. Nee. En dit soort dingen, nou ja, bemakkelijk.
Neem je mensen toch niet serieus? Want ik kan me best wel voorstellen, ook maatschappelijk gezien. Kijk, het is niet zo alsof dat geld in die regio werd gepompt of zo.
Hmm.
Dat is natuurlijk wat je zegt. En die status, de verzorgingsstaat is ermee opgebouwd. Nou, er zijn wel meer dingen.
Heel weinig terug naar Groningen.
Het voelt heel weinig terug naar die regio zelf. Dus ik kan me echt heel goed voorstellen dat als je daar woont en je hebt er zelf last van en je ziet vervolgens weinig terugkomen, dat je best wel boos wordt.
Afgelopen jaar met de oudejaarsconferentie was van Claudia de Breij en die trad ook op in Groningen. En die zei dus inderdaad precies dit van, als je kijkt naar hoeveel Nederland heeft gehad, economisch gezien, aan het Groningse gas en hoe weinig daarvan is teruggevloeid naar die provincie of die regio, dat is echt onthutsend.
Ja. Nou, ondanks alles proberen de Groningers er wel echt het beste van te maken. En in mijn ogen wordt dat best geïllustreerd door dit nummertje, waarvan de clip is opgenomen op een gaswinningslocatie. Het is van de groep Wat Aans en het nummer heet Trilplot.
Gooi die schouders en maar onder en de mod, het lukt. Dus naar de plan om verdochte baren lof te jut. Maar om te trillen tot de beeld nu de box zal schudden. Ah, let die hand hier wil door. Ik hoop maar dat ze stilstoot. Ik wil een zooi schudden op die trilplot. Ik wil een zooi schudden op die trilplot.
Ja, het is een soort humoristische aanklacht tegen de stereotypering van Groningen als aardbevingsgebied. En ik vind het ook wel echt een lekker nummertje.
Zeer, ja.
Tot slot, ik heb het eigenlijk vooral over het deel van Groningen gehad dat zich onder de grond bevindt. Boven de grond is natuurlijk ook heel veel moois, maar landschappelijk word ik er persoonlijk wat minder warm van. Ik hou heel veel van bossen en glooiing. En ja, dan zijn er gewoon andere provincies waar je eerder naartoe gaat dan Groningen. Het Lauwersmeer is natuurlijk wel echt een heel bijzonder natuurgebied. Als je een keer naar Schiermonnikoog gaat en je vertrekt vanaf Lauwersoog, kijk zeker even in de omgeving daar. Maar verder ontleent de toeristische waarde zich toch vooral aan de stad Groningen en een aantal mooie dorpen. Max, je noemde al Bourtange. Daar ben ik ooit geweest. Piepklein vestingstadje, dus helemaal aan de Duitse grens. Wel echt een pareltje. Echt een heel mooi gebied.
Ja, dan komen we weer bij het lastigste hoofdstukje, als je het mij vraagt, in deze provincie specials. We hebben een beetje het New York syndroom, denk ik dan altijd. Want er is zoveel qua kunst en cultuur en keuken en sport en zo. Ja, je moet echt zo hard snoeien in je eigen verhaal de hele dag.
Ja. Aan jou om een grote glimlach op ons hoofd te tekenen.
Ja, en dus ik begin eigenlijk al met de kunst, de kleinkunst dan eigenlijk. Ze hebben heel veel cabaret. Scherpte zit echt in de genen. Denk aan Freek de Jonge, Bertje Visser, Arjen Lubach, Arjen. Niet Arjan.
knoop dat in je oren. Maar eigenlijk wil ik even inzoomen op iemand anders die een hele grote stempel heeft gedrukt op het Nederlands tv- en radioleven. Iemand denk ik van voor onze tijd, maar misschien dat we de naam wel kennen. Ik heb het over Wim T. Schippers.
Ja.
Ik zie Max al met zijn wenkbrauw omhoog. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik kende de naam wel, maar waarvan wist ik niet precies. Ik denk dat jullie VPRO-ouders hier heel blij mee zijn.
Ja, die zullen ze wel kennen, ja.
Die zullen hem ongetwijfeld wel kennen, want het is echt een alleskunner. Hij is een schrijver, regisseur, acteur en dus een radio- en tv-maker, maar ook een kunstenaar. En veel fragmenten uit zijn werk zijn echt legendarisch geworden. Een aantal voorbeelden. Hij heeft als eerste een model naakt de krant laten lezen en op tv. En was toen de eerste naakte vrouw op televisie. Dat leidde tot heel veel kamervragen en opzeggingen van dit maatschap, van de VPRO. Hij heeft een Herders 100 toneelstuk gemaakt. Dat heet Going to the Dogs. Dat is gewoon een live toneel met alleen maar herdershonden die gewoon blaffen en met elkaar bezig zijn voor een live show.
Nou, Wim, hè?
Die ziek absurdistische shit. Ging de hele wereld over. En een show uit 1972, waarin die in één keer koningin Juliana tegenkomt, die spruitjes aan het schoonmaken is en iets vertelt over het leven, zeg maar, als koningin. Dat werd echt, toen de tijd was dat heel heftig voor majesteitsgennis en ook weer heel veel vragen over.
Het is wel heel vrijzinnig protestants.
Ja, en wat ik het leuke vind hiervan, is dat de VPRO heeft altijd gezegd, ja, wij steunen hem, weet je wel. Terwijl ze hebben echt de een na de andere afzegging gehad. En zijn show zat in de jaren 70 soms meer dan 5 miljoen kijkers. Zijn best bekeken show zou vorig jaar op de tweede plek zijn geëindigd van de meest bekeken shows van het hele jaar.
Ja, toen had Nederland nog veel minder inwoners.
Achter Nederland-Argentinië. Vorig jaar, zeg maar, de voetbalwedstrijd Nederland-Argentinië.
Ja.
Bizar, hè?
En als je nog steeds denkt van, waar moet ik deze vent van kennen? Nou, dan wel van de stem van Kermit de Kikker en Ernie van Bert en Ernie.
Absoluut.
Oh,
ja,
klopt. Ja, oh.
Had dat nu gezegd. Nou goed, van deze legendarische Groningen naar de andere legendarische Groningen. Ik wil het even hebben over Ede Staal uit Warfum. Komt-ie.
Had het nog nooit zo donker werd, of het werd altijd wel weer licht.
Ja, dit is zo mooi.
Ja, dit is het nummer Het is nog nooit zo donker geweest uit 1983. Het nummer gaat dus over een oud koppel dat hun hele leven samen heeft gewoond en kort na elkaar overlijdt. Dat is heel mooi. Ze hebben, op een gegeven moment waren de Groningers erachter dat het niet in de top 2000 stond. Toen hebben ze een korte campagne gevoerd en nu staat het onafgebroken best wel hoog ook, zeg maar, ergens in de top 400, 500 in de top 2000.
Daar wil ik ook echt een lijstje van zien. Van die nummers die dan gewoon door zo'n campagne ineens omhoog schoten in die lijstjes.
Ja, ja. Ja. Hij is helaas genoeg niet zo heel oud geworden, 44. Hij had longkanker. Maar ik denk altijd dat soort dingen dan heel erg bijdragen aan de legendarische status van iemand, zeg maar. Als je een paar goede nummers hebt gemaakt en je bent relatief jong overleden. Overigens nog even een kleine shout-out naar degene die deze intro insprak. Want die gaat op tour met nummertjes van Ede Staal. Maar op een hele respectvolle, een mooie manier gebracht onder begeleiding van gitaar, piano en accordeon. En volgens mij kun je zelfs nog kaartjes halen. Dus,
nou, mooi.
Okay. Ik ga even snel door naar een van de andere grootheden uit die regio. Namelijk P. en Rinus. En dan heb ik het over P. Daalemmer en Roy Rinus. Een kleinkunstduo uit de stad Groningen. Ze spelen trouwens, ze hebben ook een nummertje wat ze altijd bij FC Groningen spelen. Die ga ik nu niet laten horen. Ik wil hun ode aan een recreatieplas ten zuiden van de stad laten horen. Dit is de Hoornse Plas.
Ik broes hier over snelweg, net zo hard als ik in. Hond in bos, vrouw zit noors, mijn kinder achterin. Met een middag Hoornse Plas was ik al lang tevreden. Maar mijn vrouw, die moest zo nodig naar de Middellandse Zee. Bang aan het strand van Costa Pesetas. Nou, ik bleef even toespieden. Hoornse Plas.
Ja, wat goed.
Ja, heerlijk, ja.
Echt typische kleinkunst waar ik wel van kan genieten.
Ja, veel het is ook goed toeven daar aan die Hoornse Plas.
Ja. Oké, nou ga ik het muziekstukje afsluiten. Max, jij hebt in Noord-Brabant had je al even Nightwish laten horen. We hebben al wat meer gekke uithoekjes van de muzikale geschiedenis gezien. Maar we gaan nu even naar een van mijn lievelingsartiesten aller tijden. Misschien wereldwijd wel de allerbekendste Groningse muziekgroep. Oh, ook aller tijden.
Veel zin in.
Het is een trio. Zij werkte samen met Prodigy, Deadmau5, Moby, Skrillex en bijvoorbeeld Robbie Williams en nog vele anderen. Ze maakten muziek voor films, games en vooral voor mij. En heb ik het over?
Nooit meer.
Zeker.
Zo, ja, nou.
Ja, echt goed.
Ja, heerlijk.
Ja, ik ben een groot fan. Ik ben een groot drum bass fan. Ik heb eindelijk deze twee liefdes kunnen herenigen.
Deze kans krijg je ook niet vaak. Bij veel landen die we behandelen bijvoorbeeld.
Zeker niet, nee. Maar zij zijn echt heel goed. Dit was het nummer Stigma. Als je vond je dit nou lekker, luister dan vooral ook de nummers Collider of Dead Limit. Dat zijn nummers die op menig drum en bass feestje wel worden gedraaid. Ze zijn recent gestopt. Ze hadden een laatste optreden afgelopen jaar op Lowlands. Daar kwam Skrillex helemaal voor overvliegen. Om daar even afscheid van te nemen. Maar ze maken bijvoorbeeld ook de beats van Kraantje Papi. Ja, en mij bellen. Tot slot moet ik nog even noemen dat de Groningse ESNS, oftewel Eurosonic Noorderslag, plaatsvindt.
Ja.
Het is een vierdaags showcase festival gericht op het laten doorbreken van Europese en Nederlandse artiesten. Wat ik altijd heel vet vind. Als je hun lijst ook ziet wat er allemaal heeft opgetreden en wat nu is doorgebroken, is echt gigantisch. Hier komen ongeveer 40.000 mensen naartoe en is daarmee automatisch het grootste muziekfestival van Groningen. Dan naar de sport. En dit is altijd het lijstje waarin je moet snoeien. Dus wie hebben het einde niet gehaald? Bijvoorbeeld een Bauke Mollema. Dankjewel voor al je dingen, maar ik ga het niet over je hebben. Hetzelfde geldt voor Marianne Timmer, Martin Drent, Ranomi Kromwe Jojo. Helaas, geen van hen bespreken we vandaag. Ik heb twee verhalen voor jullie. Eentje van een eenling en eentje van een team. Okay. Waarmee zou ik beginnen?
Begin maar met de eenling.
Begin ik met de eenling. Ik begin met een excentriekeling. Heel veel mensen zullen hem kennen. Ik denk niet dat jullie hem kennen. Ik ken hem in ieder geval niet. Hij is officieel geen Groningen, want hij is geboren in Friesland. Maar hij is opgegroeid in Groningen en hij is 3 keer Gronings kampioen geworden. Hij speelde piano, bridge, schaken, maar vooral dammen. En ik heb het over Jannes van der Wal.
Ja.
Jij die ken je wel?
Zeker. Heb ik ooit een hele mooie andere tijden sportaflevering.
Nou, die heb ik dus ook zitten kijken. Ja. Het was echt prachtig. Sowieso een tipje. Zetten we even op de website.
Ik ga even bier halen, jongens.
Ja, nee, dat is niet. Want jij moet het verhaal aanhoren.
Ja, dat is waar. Kom maar.
Hij was best wel vaak een Nederlands kampioen dammen. En ook individueel kampioen snel dammen, bijvoorbeeld. En hij werd op zijn 26e wereldkampioen in 1982 in São Paulo. Dammen, dus hebben we het nog steeds over. Het zijn allergrootste prestatie. En toen hij terugkwam, was hij in één keer in één klap populair en beroemd in Nederland. En toen moest hij opkomen treden bij Mies Bouwman. Die was toen de allergrootste. Hè? Dan heb je zeg maar alle talkshows van nu in één gepropt ongeveer. Iedereen in Nederland keek daarnaar. En hij kende dat allemaal niet. Want hij had geen tv thuis, hij had geen radio thuis. Het interesseerde hem allemaal niet. Hij was zo iemand die als je hem een vraag stelde die hij in zijn ogen dom was, dan gaf hij gewoon geen antwoord. Zo'n type was het. Toen moest hij ineens aanschuiven bij Mies Bouwman. En die beelden zijn echt heel intens om naar te kijken. Dat zie je ook in die andere tijden sport.
Ja.
Zij stelt hem gewoon van, hoi, jij naam is Jannes, hoe oud ben je? En hij is gewoon stil. Hij denkt, ja, je hebt hier een heel redactieteam zitten. Hoezo stel je mij deze vraag? Je weet dit toch? Come on. En dat zorgt voor een heel ongemakkelijke situatie. En hij weet niet zo goed hoe hij daarmee om moet gaan. Mies Bouwman wist niet zo goed hoe hij daarmee om moest gaan. En daarna was het echt talk of town. Iedereen wist meteen wie Jannes was, als ze daarvoor al niet wisten. En dat had op hem best wel een heftige invloed. Want hij is daarna ook vlak daarna opgenomen, ook in een inrichting. En het ging allemaal niet per se heel, heel lekker. En zijn imago als warhoofd werd ook nog eens bevestigd toen hij in 1986 een toernooi miste. Omdat hij in de trein in slaap was gevallen. Hij heeft gewoon de hele tijd heen en weer gependeld tussen Groningen en Zwolle, volgens zijn eigen zeggen. Maar hij is uiteindelijk wel vaker teruggekomen op tv. Hij heeft nog geplaybacked in de Showbiz Quiz. Hij heeft nog bij Spijkertijd van Jack Spijkerman heeft hij nog een potje drinkschaken gespeeld, bijvoorbeeld.
Oh, dus hij heeft zijn draai wel gevonden in het mediawereldje.
Hij heeft zijn draai wel gevonden. Helaas is hij in 1996 aan een hele agressieve vorm van leukemie overleden. Hij had echt een week lang of zo tussen zijn diagnose en zijn overlijden uiteindelijk. Ging heel snel.
Ja.
Het was voor hem echt een onaf leven. Hij wilde ook helemaal nog niet dood. Maar goed, het is echt een legende in de regio. Ook nog een legende in Nederland.
Ja.
Nou, dan wil ik het vervolgens hebben over de grootste zaalsportclub van Nederland. In ieder geval qua publiek. En dan heb ik het over een sport die we in Nederland nog niet hebben behandeld. Namelijk basketbal.
Ja.
In Groningen heb je Donar. Die club trekt gemiddeld zo'n 3200 mensen per wedstrijd voor een zaalclub.
Echt insane veel. Ja. Echt heel veel.
Het is heel goed. Zij spelen in de Dutch Basketball League. Ze hebben best wel een paar keer kampioen geworden. Een paar keer bekertje gewonnen. In Europa zijn ze een keertje heel ver gekomen. Of ja, heel ver. In het vierde Europese niveau zijn ze in de halve finale gekomen. Dus zijn we op internationaal.
Voor Nederlandse begrippen.
Het Nederlands begrip.
Best oké. Okay.
Ja, als je het in Servië of Spanje gaat vertellen, dan lachen ze je vierkant uit. Okay. Tussen 2009 en 2014 heette dit team de Gasterra Flames. Even afvragen waarom ze van die naam wel zijn gestapt.
Ja. Ze hebben toch ook Capitals geheten, of niet?
Ze hebben heel wat namen gehad in de geschiedenis. Ze hebben nog wel, zoals het goed basketbalteam betaamt, hebben ze natuurlijk ook een mascotte. Hun mascotte is een blauw-witte tijger die rondrijdt op een minifietsje en die heet
Dunder. Want?
Donar.
Donar, de Germaanse god van de donder. Dan wil ik even afsluiten met de keuken. Jij zei het volgens mij in Friesland al, Huug, dat Nederland heeft al van die snoepjes en lekkernijen en een koekje. Wat ik dus ook overal tegenkom in Nederland, is dat al die dingen van die lijpe namen hebben. Dus helemaal in het noorden, want je hebt dus in Groningen heb je luie wievenkost.
Ja, maar dat ben ik ook in Drenthe en in Friesland tegengekomen.
Zeker.
En,
ja, net als krentjebrei of gruwelwotter. Ja. Of poffert. En poffert is een soort cakeachtige tulband.
Die zijn wel lekker trouwens.
En mollebonen. Dat zijn geroosterde paardenbonen, een soort tuinboon. Ik heb even opgezocht waar ze die eten. Groningen, Java en China. Heel specifiek. Ik wil dit ook nog even gebruiken voor een shout-out naar Grietje Hooghout. Grietje Hooghout, die achternaam zegt jullie ongetwijfeld iets.
Ja, van de jenever, toch?
Zeker. Zij heeft samen met haar man, Hero Jan, de Hooghoutdistillerij opgericht in 1888. Maar Hero Jan die overleed al in 1898. En toen heeft zij, ongeveer eigenhandig van de bronnen die ik las, die distillerij naar de Europese supertop gebracht. Door gewoon door te gaan, te innoveren, nieuwe dingen te maken en gewoon niet bang te zijn voor het hele, wat in die tijd best wel knap was als vrouw, alleen. En gewoon echt best wel dikke successen geboekt. Veel nieuwe recepten en veel nieuwe flessen op de markt te brengen. En je kunt op dit moment nog steeds, als je in de stad Groningen staat, heel groot Hooghout op de gebouwen zien staan.
Ja.
Maar we gaan afsluiten met natuurlijk één ding. En het kan niet anders. De trots van het noorden. Als je zegt Groningen, dan zeg je deze snack.
Ja, de eierbal.
De eierbal. Ja. Ik heb er nog nooit een gegeten.
Ik ook niet.
En toen we dit voor de aflevering vertelden aan Max, keek hij ons echt aan alsof we hem net hadden verteld dat de wereld in de fik stond.
Ja, nee, niet per se. Maar ja, het is wel echt een hele regionale snack. Dus misschien moet je even uitleggen, wat is het eigenlijk, de eierbal?
Ja, het zit best wel een beetje in de naam op zich. Het lijkt van buiten op een enorme bitterbal. Maar van binnen heb je een soort knapperig, wat ik heb gelezen, knapperig jasje van een laagje ragout. En daarin zit dan een heel of een half ei. Klopt het ongeveer?
Ja, ik heb hem nog nooit met een half ei gezien, maar ik geloof je wel meteen.
Vast. En het lijkt me zo groot als hij het heel ei is.
Ja, is het ook wel. Maar het is een grote snack, relatief.
Ja, ja. Ja. Nou, in Groningen zijn ze overal, in de stad en in omland. Maar in de rest van het land zie je ze zelden. Dit heeft te maken met de geschiedenis. Maar ook omdat dingen als frikandellen en kroketten en kaasvlees kun je gewoon invriezen in pakketten. En die kun je gewoon het hele land doorsturen. Maar een ei kun je niet invriezen, want die wordt die textuur helemaal lijp van. Dus ja, je moet een ei wel eigenlijk altijd vers maken.
Ja.
En die geschiedenis, of in ieder geval die traditie, zit in de rest van Nederland niet.
Maar hier moeten we echt even bij stilstaan, want dit vind ik echt een waanzinnig feitje. Ja. Ik bedoel, in een tijd dat keukens en regio's en alles steeds meer op elkaar gaan lijken en je alles overal kan vinden.
Ja.
Hoe geniaal is het dan dat de natuur gewoon verboden heeft om die dingen in te vriezen en dat ze daarom niet hier in de snackbar liggen.
Nee. Ja, precies, er is wel iemand dat wij nog niet gegeten hebben.
Er is wel een snackbar die heeft hier een remedie voor bedacht. Hè?
Wat dan?
Ja, die hebben een snackbar in Groningen, die hebben een soort mal gemaakt van twee kanten. Die kun je invriezen. Dan moet je er alleen thuis even nog een eitje in doen.
Oh, slim. Ja, overigens claimen de Limburgers dat zij ook een eierbal hebben. Die noemen ze het frietei. En je hebt ook nog geen. Ze denken ook dat het uit Engeland komt over. Waar daar heet het een scotch egg. Maar goed, er zijn allemaal varianten daarop.
Okay.
In Groningen zijn helemaal lijp hierop. Je hebt het Eierbalfestival, NK Eierbal Eten. En eierbal heeft zelfs een vermelding gekregen op de UNESCO-lijst voor immaterieel erfgoed. Trotse lui. Maar onze podcast heeft een bijzondere link met de eierbal. En nu wil ik even iemand in het zonnetje zetten die jullie normaal nooit horen. Namelijk onze boy Jonas van Impen.
Hij wordt elke aflevering genoemd, maar hij stapt gewoon uit de schaduw.
Precies. Want, nu komt het, hij heeft de grootste eierbal ooit ter wereld gemaakt. Ik heb hem zelf gevraagd of hij dat even kon uitleggen. En hier heb je een stukje van Jonas.
Hey mannen, zeg je Groningen, dan zeg je natuurlijk de eierbal. In mijn ogen is dit de perfecte snack voor na het stappen of wanneer je gewoon zin hebt in een goede snack. Als ode aan deze prachtige snack heb ik samen met een goede vriend van mij de grootste eierbal ooit proberen te maken. Dit is uiteindelijk gelukt. We hebben een eierbal gefabriceerd van maar liefst 4,3 kilo en met een omtrek van 73 centimeter. Om deze gigantische eierbal te maken hebben we een struisvogel-ei gebruikt. Deze hebben we een paar uur laten koken. En daaromheen hebben we een flinke laag ragout gemaakt. En dit hebben we gefrituurd. En verbazingwekkend genoeg was deze eierbal ook best nog wel lekker. En is hij helemaal opgegeten door een studentenhuis.
Het is toch briljant? Het is gewoon Jonas van Impe. En ik kan me dus ook heel goed voorstellen dat het echt wel lekker is. Maar het mooie aan de eierbal is natuurlijk ook dat als je de grootste ooit gaat maken... Ja, je zit toch vast aan zeg maar, de eieren die we als wereld ter beschikking hebben.
Ja.
Als jij een hele grote frikandel wil maken, die kun je een paar kilometer lang maken als je wil.
Precies.
Maar bij de eierbal stopt het op een gegeven moment wel.
Inderdaad. Ja.
Ja, en om dat even te bezegelen, jongens. Ik wist dat we vandaag... Ja, het is niet zo moeilijk om te bedenken dat je het over de eierbal gaat hebben bij Groningen.
Nee.
Dus ik heb een verrassing voor jullie.
Want ik heb je eierballen meegenomen?
Ja, ik heb de grote bakatlas gevraagd of er een eierbal op tafel mag komen.
Joh.
Dus die heeft 3 eierballen voor ons gemaakt. En die kunnen we nu lekker gaan frituren. En dan krijgen jullie ontmaagding.
Wat goed.
Wow, en even de grote bakatlas, dat is natuurlijk... Jou.
Dat is mijn vriendin.
Zo, nou, daar gaan we even goed van genieten. Van onze eierbalontmaagding, Leon?
Zeker, ik heb er nu al zin in.
Ja, zeker. We zullen even afsluiten. Dan hoeven jullie dat niet aan te horen.
Jongens, einde aflevering. Waar gaan we heen als wij een dag zouden zijn in de provincie Groningen?
Goeie vraag. Ik ga denk ik ergens heen wat we eigenlijk helemaal niet benoemd hebben. En wat misschien ook niet altijd even leuk is. Maar ik wil wel een keer naar Ter Apel.
Oh ja.
Ik wil dat wel eens gewoon met mijn eigen ogen zien. Hoe dat daar gaat met die asielaanvragen. En al die vluchtelingen die daar aankomen. En wat voor impact dat ook heeft in de regio en in het dorp.
Ja.
Het is heel makkelijk denk ik om in de rest van Nederland maar te zeggen dat daar allemaal goed gaat of zo. Maar ja, als je het nooit met je eigen ogen hebt gezien. Ik ben daar wel heel benieuwd naar.
Sommige dingen moet je niet te veel over lezen, moet je gewoon heen.
Ja, precies. Ja. Ja.
Goed.
Ja. Huug? Ja, ik ga naar de stad. Want ja, zoals ik eerder zei, ik ken die stad gewoon niet zo goed.
Wat, Winschoten? Stadskanaal?
Nee, toch? Groningenstad. Ik ga lekker in het Noorderplantsoen liggen. Daar een mooi liedje luisteren, wat we helaas niet hebben gehoord. Maar goed, nooit volledig wel origineel. Nee, ik ga die stad gewoon verkennen. Veel beter dan ik tot nu toe heb gedaan.
Heb je gegarandeerd een leuke dag?
Ja, dat denk ik ook.
Weet je waar ik heen ga?
Nee?
Ik ga naar Pekela.
Oh, de oude of de nieuwe?
Volgens mij oud. Ja. Maar een van die twee, daar ligt, als ik me niet vergis, het armste postcodegebied van Nederland. En ik weet, daar wordt altijd heel, beetje wat jij ook zegt, Leon, er werd altijd een beetje negatief over geschreven.
Ja.
Maar ik heb ook wel veel artikelen gelezen dat mensen dus daarheen gaan en erachter komen van, dat Pekela is helemaal zo gek nog niet.
Ja. Ik weet dat Geen Stijl heeft daar ooit een keer een filmpje opgenomen en daar hebben ze volgens mij nog steeds tussen aanhalingstekens last van, omdat ze het een beetje belachelijk maken.
Nou, dan ben ik het om dat weer een beetje recht te trekken.
Ja, mooi.
Volgens mij staat best wel bol van de gemeenschapszin. Het is echt allemaal nog niet zo slecht, dus ik ga dat met eigen ogen zien, denk ik.
Nice.
Leuk. Oké, jongens, we zijn weer aan het eind gekomen. Heel erg bedankt voor het luisteren naar dit hoofdstuk van de Kleine Podcast Las. Je hoorde Leon Boelens, Max Gerritsen en Hugo Noordman en Jonas van Impe, die doet de eindmontage. We zijn nooit volledig, wel origineel, geen experts, wel liefhebbers. Volg ons op Twitter of Instagram op @grotepodcastlas en laat vooral even weten als we iets verkeerd hebben gezegd of iets cruciaals zijn vergeten. En kijk natuurlijk ook op de website grotepodcastlas.nl, daar kan je alle feitjes en tipjes nalezen. Aanstaande donderdag reizen we weer verder en dan bezoeken we Gelderland. Mooi!